Goedemiddag, welkom bij het vragenuur van 9 februari. We hebben een aantal vragen ingestuurd gekregen. Maar ik vraag altijd even vooraf of er nog mededelingen zijn uit het college van een van de aanwezige collegeleden. Dat is niet het geval. Dan beginnen we met de eerste vragen van Studentenstad over het handhaven protest nachthoreca. Meneer Bos, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we zitten nu 2 jaar in deze pandemie en de nachthoreca, de clubs, de plekken waar je 's avonds naartoe kan, zijn al 2 jaar lang dicht. En dat doet heel veel pijn bij de ondernemers, maar ook bij de mensen die daar graag naartoe gaan. En nou is er, wat Studentenstad betreft, terecht een protest gepland aankomende zaterdag, waarin zij hun onvrede willen uiten richting Den Haag en richting het beleid wat er gevoerd wordt. Maar leest Studentenstad helaas in de media dat daar niet echt de ruimte voor gegeven gaat worden of kan gegeven worden. En we willen graag van het college en specifiek van de burgemeester weten, is het college in gesprek met deze horecaondernemers? Wordt er gekeken naar wat er wel mogelijk is en kunnen we deze nachthorecaondernemers de ruimte geven om hun onvrede te uiten? Dank u wel.
Dank u wel. Het woord is aan de burgemeester.
Dank u wel en dank ook voor de vragen. Belangwekkend thema. Maar het is goed om vooraf ons even te realiseren dat in de vraagstelling zelf een verkeerde veronderstelling zit. De veronderstelling namelijk dat er met 2 maten gemeten zou worden tussen de daghoreca die wil protesteren en de nachthoreca die dat heeft aangekondigd. De daghoreca had een aantal weken geleden een aantal ludieke acties gepland. Bijvoorbeeld stalletjes voor het etablissement. En dat was op zich acceptabel. Bij de nachthoreca, ook het landelijk beeld is dat, heeft men gecommuniceerd. Wij zetten de deuren wijd open. En dat is dus precies anders. Want er is ook 2 weken geleden en ook op de betreffende zaterdag zelf met een aantal telefoontjes van mijn kant naar de betreffende horecaondernemers duidelijk gemaakt dat als je dat doet, dat je de deuren echt openzet, dat je dan een fix probleem hebt. Dat is 1. 2. We hebben ook gisteravond nog een extra ingelast veiligheidsberaad gehad over dit vraagstuk. Daar is ook aanwezig geweest de minister van Economische Zaken. Ik kan mij voorstellen, en dat wordt ook door mij gesteund, maar ook door mijn collega's, dat de nachthoreca duidelijk wil maken, ook de evenementensector en de cultuursector, we hebben een gigantisch probleem. Dat heeft de heer Bos ook zojuist verwoord. Dat wordt ook door ons gecommuniceerd. Dat wordt ook aangegeven en er wordt ook gezegd, er moet een andere en een betere en een soepeler steunmaatregelpakket komen voor deze zeer getroffen ondernemers, deze sector. Dus als het gaat om het afgeven van het signaal, dan kan ik zeggen dat is niet nodig, want dat is goed verstaan. Dat is ook een aantal weken geleden goed verstaan. En dat wordt ook besproken in het veiligheidsberaad. Ik kan me ook voorstellen, en dat heeft de minister van Economische Zaken gisteravond ook aangegeven, het is best even een puzzel om dat op een goede manier vorm te geven, maar daar wordt wel aan gewerkt. Dan kom ik op het punt, op het moment dat wij zouden zeggen als gemeentebestuur, wij tolereren de acties zoals ze nu zijn aangekondigd en worden gecommuniceerd, dan hebben we een heel groot probleem. In de eerste plaats, omdat dan de daghoreca zal zeggen, ja, nu moeten we om 10 uur dicht. Dan gaan we maar even het gaatje vullen tot 12 uur als de nachthoreca open gaat. Dus dan hebben we daar een vraagstuk. Het tweede vraagstuk is dat de cultuursector zich gaat roeren, gaat zeggen, ja, als de nachthoreca open mag tegen de wet in, wat heb je dan nog tegen ons te melden? En de sportsector, ik heb dagelijks ongeveer contact met Wouter Gudde van FC Groningen en andere sectoren, zal zich onmiddellijk ook melden. Wat je ook van de inhoud vindt, maar ik kan natuurlijk nooit in de positie belanden dat ik ga zeggen, de wet die geldt eventjes nu niet. Sterker nog, wij hebben allebei en allemaal met ons 45 en alle leden van het college ook nog iets beloofd of er een eed op afgelegd. Dus wij moeten de wet handhaven. Nu zijn we permanent in gesprek, ook met de Groningse horeca en de regionale horeca. En ik denk dat het vraag is, ook gelet op de berichtgeving van vandaag in NOS en RTL. Het kabinet is vandaag, mede door de signalen die we hebben afgegeven, ook gisteravond weer en ook maandagavond, vanochtend weer bijeengekomen. Wat ik uit de berichtgeving afleid is dat men zegt, we zijn de wetgeving aan het voorbereiden om aanstaande dinsdag versoepelingen af te kondigen. En dat leidt tot de vraag of de nachthoreca dit risico wil lopen, dat het gemeentebestuur moet handhaven, terwijl er een aantal zware versoepelingen in het vooruitzicht is gesteld. En het signaal dat men wil afgeven, of de zorg die men heeft, worden wij eigenlijk wel gehoord en worden wij begrepen, volmondig, bevestigend kan worden beantwoord. Dus mijn advies zou zijn, als je wat wil, heb daar contact over. We hebben die gesprekken op dit moment ook al. Maar met het vooruitzicht wat er voor volgende week nu uit de media blijkt en wordt aangekondigd, denk ik dat het weliswaar een dilemma is, maar dat men er ook enig vertrouwen in kan hebben dat er volgende week waarschijnlijk versoepelingen worden aangekondigd en b, dat er aan de steunmaatregelen wordt gewerkt. En dat alles afwegende, ja, ik kan daar niet in de plaats treden, maar het feit dat wij ook gisteravond weer in een extra vergadering bijeen zijn gekomen, ook of in de loop van de dag of morgen nog wat extra mededelingen vanuit het kabinet op dat punt verwachten, denk ik dat het vraagstuk eigenlijk heel overzichtelijk geworden is. Tot slot, ik zal morgen ook nog met de collega's van Noord-Nederland praten. Dan heb ik het dus over Drenthe en Friesland, zodat we ook in Noord-Nederland één lijn trekken, omdat we ook willen voorkomen dat er ook op het gebied van de handhaving, als het ware in Leeuwarden, iets wordt toegestaan wat in Groningen zou worden verboden of omgekeerd.
Dank u wel. Meneer Bos nog?
Ja, dank u wel, voorzitter. En dank aan de burgemeester voor het uitgebreide antwoord. Ik kan me wel heel goed voorstellen dat als je als nachthoreca-ondernemer hoort, ja, we worden gehoord, dat dat na 2 jaar toch wel moeilijk voelt. Maar ik ben heel blij om te horen dat het college in gesprek is en om te kijken wat er wel mogelijk is aankomende zaterdag. Dank u wel.
Dank u wel. Dan lijken me deze vragen afdoende beantwoord. Dan gaan we naar de volgende vragen van de fractie van de VVD over aangifte doen in het Engels. Mevrouw de Vries, gaat uw gang.
Dank u wel. Even kijken. Moet ik ze er wel even bij hebben? Ja. Ja, we hebben begrepen dat er soms internationale studenten zijn die aangeven dat ze moeite hebben met het aangifte doen in het Engels. Er wordt al gezegd kennelijk dat er niet iemand aanwezig is die Engels spreekt. En wij vinden het wel erg belangrijk dat het voor slachtoffers en andere mensen altijd mogelijk is om aangifte te doen. Dus we zijn eigenlijk op zoek naar antwoorden van de burgemeester of het college over hoe dat nu is of ze dat herkennen. En of er ook mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld met een tolk of met één centrale locatie toch altijd de mogelijkheid open te hebben om aangifte te doen, ook in het Engels. In een internationale stad, een studentenstad als Groningen, vinden we dat erg belangrijk.
Dank u wel. Ook hier de burgemeester voor het antwoord.
Do you want me to give the answer in English or in Dutch? Dutch?
Whatever you like.
Nou, oké, doe ik het toch in het Nederlands. We hebben navraag gedaan bij de politie, wordt het probleem niet herkend. Sterker nog, vrijwel alle agenten zijn de Engelse taal machtig. Anders het Frans of het Duits of een Arabische taal en ook op voldoende niveau. Als er niemand aanwezig is, dan wordt dat geregeld. en soms wanneer het qua type delict kan, wordt verwezen voor het doen van aangifte de volgende dagen. We kunnen ons natuurlijk wel aangiften voorstellen waarbij het perfect beheersen van het Engels of een andere taal nodig is. En dan wordt er een verwijzing gemaakt. Er kan ook gebruik gemaakt worden van een tolk, maar dat moet dan degene die de aangifte doet zelf regelen. Op het politiebureau zijn bovendien ook folders in de Engelse taal en ook voor studenten die via internet aangifte willen doen, is de site politie.nl in het Engels te bekijken. Dus wij denken dat er een klein misverstand aan de orde was.
Mevrouw de Vries nog?
Ik ben blij met het antwoord, dank u wel.
Fijn. Dan gaan wij door met de volgende vragen van GroenLinks, CDA, D66 en 100% Groningen over straatintimidatie. En mevrouw Jones neemt daarvoor het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Op 2 februari zijn de uitkomsten van het CBS-onderzoek over straatintimidatie op landelijk niveau gepresenteerd met denk ik toch wel schokkende uitkomsten. En naar aanleiding daarvan hebben wij als fractie met CDA, D66 en 100% Groningen een aantal vragen gesteld die ik niet letterlijk zal voorlezen, maar die inspelen op die actualiteit en ook op op eerdere vragen die hier vorig jaar in juli overgesteld zijn.
Dank u wel. Ook hier de burgemeester. Gaat uw gang.
Dank u zeer ook voor de vragen. Het college is het met de fracties eens dat de noodzaak duidelijk is om maatregelen te nemen en dat mensen die zo bejegend worden zich gesteund moeten voelen. We hebben daar ook programma's voor, Veilige Steden in 2022 en manifestaties zoals Choose to Change, Groningen kleurt oranje en Ben jij oké, waarin deze opvattingen actief worden uitgedragen. Momenteel is straatintimidatie niet strafbaar. Het valt onder de vrijheid van meningsuiting. In de praktijk blijkt ook dat het heel vaak lastig te bewijzen is of er sprake is van een strafbare dreiging. Want daar heb je het dan over. De maatregelen die wij voor ogen hebben liggen dan ook vooral op het vlak van het verhogen van het bewustzijn van plegers, omstanders ook natuurlijk, die ook mensen kunnen aanspreken en de slachtoffers van straatintimidatie. En daarnaast hebben we ook de mogelijkheid tot het melden van straatintimidatie bij de discriminatiemeldpunt Groningen en eventueel de politie. We zijn natuurlijk altijd bereid om te kijken hoe andere gemeenten het doen. Vooralsnog biedt het strafrechtelijk kader weinig aanknopingspunten. En zoals gezegd, we richten ons vooral op het verhogen van het bewustzijn. En ik heb daar net wat voorbeelden van gegeven. Ik kan er ook nog aan toevoegen dat ook HALT voorlichtingen geeft op scholen bij grensoverschrijdend gedrag. Een voorlichtingscampagne kan een effectief middel zijn om Groningers daarover te informeren. Een heel geschikt moment daarvoor is natuurlijk de 25e november, Orange the World. En verder bieden we bijvoorbeeld ook het hele jaar door voorlichtingen aan nieuwe studenten, zoals de Keitijd, internationals via Sens Noord-Nederland en weerbaarheidstrainingen via het vrouwencentrum Jasmijn. Dus ik denk dat we er heel veel aan doen. Ik heb begrepen dat een aantal fracties nog spint op nadere voorstellen en die zien wij dan ook met belangstelling tegemoet.
Dank u wel. Mevrouw Jones nog.
Ja, dank u wel, voorzitter. Naar aanleiding van de vragen de vorige keer is gezegd, lijkt het toch een iets ander antwoord te zijn, want toen is gezegd dat dat we met de brede uitleg van de bepalingen over het verstoren van de orde uit de voeten kunnen. Dit blijkt dus nu niet zo te zijn, hè, ook vanwege die strafbare dreiging en dat die bewijslast vrij hoog is. Toen is ook gezegd van we bekijken wel welke verbeteringen in de regelgeving aan te brengen zijn. Zoals kijkend naar het model APV en de APV's van grote steden. En mijn vervolgvraag zou dan zijn, is dat nog een optie om daar nu naar te kijken, omdat ook uit het recent onderzoek natuurlijk is gebleken dat het helaas hier gaat om een structureel probleem, wat ook een structurele aanpak vergt.
De burgemeester?
Nee, die bereidheid is er altijd. Ik heb nu even helemaal toegespitst op het strafrechtelijk kader, omdat daar ook een deel, zo heb ik tenminste geïnterpreteerd, van uw vragen over gingen. Daar zijn de beperkingen wat minder. Op het moment dat we het via de APV toch iets kunnen doen, dan is er altijd de bereidheid om ernaar te kijken. Maar laten we het samen doen. Dus ik kijk ook even uit naar uw voorstellen daarvoor.
Dank u wel. Ik zag meneer Bos ook even bewegen in dit verband.
Ja, dat klopt, voorzitter. Ja, ik kan nog wel een aanvullende vraag, want er wordt heel veel gezegd over voorlichting. Maar wat ik steeds meer hoor is dat die voorlichting veel gericht is op slachtoffers. En is er ook een trend zichtbaar dat er nu meer voorlichting komt voor daders en wat voor een effect dat heeft?
De burgemeester.
Nee, dat is het geval en daarom pak ik ook even het voorbeeld dat HALT bijvoorbeeld ook op scholen kan optreden om aan te geven van jongens, er is hier iets gebeurd wat gewoon niet klopt. Het begint natuurlijk bij de normstelling, dat is weer een kwestie van opvoeden. En dat begint niet ergens rond het 15e jaar, maar in mijn beleving al vanaf een paar maanden.
Hoewel ik me daar intimiderend gedrag toch nauwelijks kan voorstellen op die leeftijd. Maar goed, dank u wel voor het antwoord. wij gaan naar de volgende vraag. De vraag van de ChristenUnie over de ontwikkelingen van de realisatie Knarrenhof naar aanleiding van een ingezonden brief. En dat doet de heer Brandsema. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, maandag ontvingen we als gemeenteraad een brief van de trekkersgroep Knarrenhof. En daarin uiten ze hun zorgen en frustratie over het maar niet willen lukken om een Knarrenhof te realiseren in de gemeente Groningen. Zoals u wellicht bekend is er ook vorig jaar een demonstratie geweest. Deze groep is al 8, inmiddels dan denk ik al 9 jaar op zoek naar een plek in de gemeente om een Knarrenhof te realiseren. Dat is op zichzelf natuurlijk al een ontzettend lange periode. Maar als je dan erbij stilstaat dat wellicht initiatiefnemers 70 zijn. En inmiddels al bijna 10 jaar op zoek zijn. Dat zijn die mensen inmiddels al 80 en hebben ze nog niet een mooi hofje kunnen realiseren. Dus daar heeft mijn fractie wat vragen over gesteld. Ook omdat de briefschrijfster een aantal dingen schetst over hoe de gemeente daarin meewerkt. Of dat het daaraan ontbreekt. Dus mijn fractie is benieuwd, ja, wat kunnen we nu doen als gemeente om dit toch voor elkaar te krijgen? Want op andere plekken lukt het ook, soms ook lastig, maar ook plekken waar het wel lukt. Ook omdat we kijken naar de woonzorgvisie die we ook vanochtend besproken hebben, waarin ook nadrukkelijk de hofjes naar voren komen en eigenlijk raadsbreed wel gezien wordt dat dit een hele mooie toevoeging zou kunnen zijn aan hoe inwoners van onze gemeente zouden willen wonen. Dus we kijken uit naar de beantwoording van het college.
Wethouder van de Schaaf.
Ja, dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Ik zal de vraag namens het college beantwoorden. Ik denk goed is om even twee dingen even expliciet te benoemen. De heer Brandsma vraagt ook of wij ons het beeld herkennen wat daarin geschetst wordt over de gemeentelijke medewerking of het gebreken eraan. Daarin herkennen wij ons in ieder geval niet. Daar zal ik zo meteen ook iets over toelichten. Tweede is wel om misverstand te voorkomen. Met Knarrenhof wordt een specifieke ontwikkelaar stichting benoemd met een specifieke vorm van seniorenhof wonen. Er zijn natuurlijk nog veel meer, dus alles wat ik in de algemeen daarover zeg hoeft niet te betekenen dat we hoeft niet per se te betrekking hebben op Knarrenhof. Maar ik merk dat het vaak door elkaar heen wordt gebruikt. Vandaar. Uw vragen. In het begin, ben ik het helemaal eens met, zijn we het helemaal eens met de heer Brandsma zegt dat de gemeente Groningen, blijkt ook uit de woonzorgvisie die we vanochtend hebben besproken, dat we buitengewoon veel waarde hechten aan goede huisvesting voor senioren, waardoor we samen met betrokken partijen, als de coöperaties, andere initiatiefnemers plannen voor ontwikkelen. Daar zijn uiteraard coöperaties, projectontwikkelaars van belang, maar ook juist initiatieven van onderop, zoals het heet. Dat kunnen wooncoöperaties zijn, dat kan een CPO zijn of een combinatie van twee. En die juichen we toe en die willen we zo nodig, die willen we ook faciliteren. Soms kan het een initiatief zijn wat dan gewoon op grond van een corporatie of een ander. Nou, dan komen die mensen tegen, kunnen we ze helpen. En we willen ook op onze eigen grond, en dat kan natuurlijk een ontwikkelgebied zijn, of een oud gebouw wat een tweede leven krijgt, willen wij ruimte geven voor dit soort initiatieven. Zo hebben we ook, om dan even wat specifieker in te gaan op de Stichting Knarrenhof, hebben we de afgelopen 9 jaar meerdere locaties met hen onderzocht. Bij een aantal daarvan was het ook al zover dat die aangeboden is aan Knarrenhof. Om allerlei redenen is het niet van de grond gekomen, dat betreuren wij trouwens ook. Daar zijn een aantal redenen voor, verschilt specifiek. In ieder geval vaak ofwel de locatie was niet, voldeed niet aan de vraag van de senioren, ofwel de grond was eigenlijk te klein voor de grond was te klein, zeker in de bestaande stad, voor het initiatief. We hadden toen nog niet zoveel nieuwe ontwikkellocaties, hè, dat is nu natuurlijk anders de afgelopen jaren. En verder hebben we op een gegeven moment ook, hè, daar hebben we u ook over bericht, moeten constateren dat vooral de relatie en de communicatie tussen de ontwikkelaar, Knarrenhof en de gemeente zodanig moeizaam was dat wij op een gegeven moment hebben besloten dat juist om die bewonersinitiatieven een plek te willen of een kans van slagen te willen geven, dat de betrokkenheid van de ontwikkelaar van Knarrenhof bij het realiseren van bewonersinitiatieven eigenlijk niet langer productief was. En vandaar dat wij hebben besloten om los van de Stichting Knarrenhof een tweetal locaties te ontwikkelen waar we een seniorenhof op eigen grond willen ontwikkelen. De ene, dat is de locatie in Meerstad, die is ook onderdeel van de woonmanifestatie geworden. Daar gaan we een seniorenhof ontwikkelen met, zoals nu lijkt, zo'n 24 woningen. Daar hebben kunnen belangstellenden zich nog steeds zo aanmelden. Er is ook een groep bewoners actief, dus daar gaan we concreet laten zien hoe je een seniorenhof zou kunnen gaan ontwikkelen, in dit geval in Meerstad. Ook de locatie Garmerwolde hebben we vanochtend ook al het een en ander over gezegd. Daar doet wel het probleem zich voor dat de locatie gewoon niet beschikbaar is. Juist als gemeente doen wij er alles aan om die locatie beschikbaar te krijgen. Dat is een buitengewoon ingewikkeld onderwerp. Maar ook in het toekomstige gebied als bijvoorbeeld de Hel 3 en Suikerzijde zullen we zeker ruimte bieden voor wooncollectieven en ook voor mogelijke seniorenhoven of andere vormen van seniorenhuisvesting. En willen dat ook zeker graag samen met bewonersinitiatieven doen. Tot slot, ten aanzien van de trekkersgroep die hier nu specifiek aan u een brief en dan ook aan ons trouwens een brief heeft gestuurd. Deze nieuwe groep was tot nu toe nog niet bij ons bekend bij het college en heeft ze ook nog niet gemeld bij de ambtelijke organisatie. Maar zullen wij zo snel mogelijk met hen een afspraak gaan maken, want we gaan eens kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.
Dank u wel. Meneer Brandsma nog?
Ja, dank voorzitter. Nou, dat laatste ook heel mooi om te horen dat het college contact op zal nemen met deze nieuwe groep die een soort van doorstart maakt. Ik was nog wel even benieuwd, wellicht dat de wethouder daar antwoord op weet. Dat gaat even over Garmerwolde, dat noemt de wethouder ook als potentiële locatie. Maar nu lees ik in de brief van deze trekkersgroep dat de initiatiefgroep Garmerheert ook gedesillusioneerd is geraakt en daarmee ook hun vereniging opgeheven heeft. Weet de wethouder daar ook iets van? En is het dan ook zo dat als dit zo is, dat er voor Garmerwolde nu een andere groep in beeld is? Of wordt er ook zeg maar naar gekeken welke andere mensen die deze vraag hebben daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen?
De wethouder.
Nee, voorzitter, het is mij niet bekend dat die groep zich heeft opgeheven. Sterker nog niet zo lang geleden hebben ook wethouder Jongman en ik gesproken met deze groep. Dat ze enigszins gedesillusioneerd zijn, dat klopt wel. Maar dat heeft niets te maken, voor alle duidelijkheid, met de houding van de gemeente. Maar dat heeft te maken met de beschikbaarheid van de locatie. En daar zit een heel ingewikkeld verhaal achter, waar we juist als gemeente proberen ook vlot te trekken. Dat heeft gewoon met beschikbaarheid, verplaatsing van gebouwen te maken, ook in het kader van aardbevingen. Dus het is mij niet bekend dat men helemaal is afgehaakt. Zeker nog de laatste afspraak die we met hen hadden, dat we zo snel mogelijk deze locatie beschikbaar zouden willen hebben en dan ook samen met hun een plan willen ontwikkelen. Maar ik zal even, naar aanleiding van dit signaal, ook met hen even contact opnemen.
Dank u wel. Dan gaan wij over naar de volgende vragen van de Partij voor de Dieren over Backbone 050. De heer Van Zoelen, gaat u gang.
Dank voorzitter. We hebben vragen over de sociale, culturele en commerciële broedplaats Backbone 050. Het gebouw dat vroeger de scholengemeenschap De Vinkenborg in de Groningse stadswijk Vinkhuizen herbergde. En dit biedt al jaren een thuis aan ongeveer 150 startende ondernemers, een jong, creatief en cultureel talent. En daarnaast heeft Backbone 050 heeft ook een zeer belangrijke sociale functie in de wijk. En de locatie, onze zorgen, de locatie van het pand, het huurcontract loopt af dit jaar, zal nu mogelijk worden ontwikkeld als woningbouwlocatie, wat tot gevolg heeft dat de huidige gebruikers van het pand een ander onderkomen moeten gaan zoeken. En dat is met de huidige huurprijzen en schaarste aan leegstaande kantoorpanden geen makkelijke opgave. Wat de Partij voor de Dieren betreft, moet er genoeg ruimte in de gemeente zijn voor culturele, commerciële en maatschappelijke broedplaatsen. Het verdwijnen van deze broedplaatsen zou funest zijn voor de culturele of creatieve sector in Groningen. En de vragen heb ik hier, zal ik even samenvatten. Wij willen vragen van hoe het college staat in het licht van het broedplaatsenbeleid. Tegenover plekken als Backbone 050. En ziet het college de meerwaarde hier wel van in? En kan het college ingaan op de wenselijkheid in de toekomst permanente ruimte te realiseren voor een dergelijke culturele, sociale en commerciële plek? En hoe worden de stichting Backbone 050 en de gebruikers van het pand meegenomen in de plannen van de gemeente? En kan het college ingaan op de communicatie over de huurovereenkomst en de gevolgen van de gebruikers van het pand? En tot slot, is het college met de Partij voor de Dieren eens dat Backbone 050 op dezelfde plaats behouden moet blijven? Bijvoorbeeld door renovatie van het pand. Want Backbone 050 huisvest ook sociale activiteiten voor de wijk die zeer belangrijk zijn. En wij hopen dat Backbone 050 daar nog jaren kan blijven. Graag een reactie van het college.
Dat is ook de bedoeling van het stellen van vragen, dat je daar een reactie op krijgt. Wie van het college mag ik daar het woord over hebben? Wethouder Benjamin, ga je gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank ook voor de vragen. Ze vallen in twee portefeuilles uit één, namelijk de cultuurportefeuille en de vastgoedportefeuille. Dus we schakelen wat heen en weer in de beantwoording van deze vragen. En als eerste vraag, hoe staat het college in het licht van het broedplaatsenbeleid tegenover plekken als Backbone 050? En ziet het college de meerwaarde hiervan in voor de gemeente? Beantwoorden wij als volgt. Als gemeente willen wij graag ruimte bieden aan creativiteit, vernieuwende ideeën en innovatieve kracht. En daarmee binden we ons talent aan onze gemeente en versterken we onze economie. Dus broedplaatsen dragen in zijn algemeenheid bij aan een aantrekkelijke woon-, werk- en verblijfsomgeving en bieden daar bovendien kans op een innovatieve aanpak van maatschappelijke opgaven. Het zijn bij uitstek de plekken waar crossovers kunnen ontstaan. De impact van broedplaatsen beperkt zich bij ons dan ook niet tot alleen maar werkgelegenheid in de creatieve sector zelf. Deze sector zorgt ook voor waardecreatie in andere domeinen en is daarmee een van de gangmakers voor de hele stedelijke Groningse economie. En dat maakt dat broedplaatsen en haar gebruikers, waaronder Backbone 050, wat ons betreft meerwaarde creëren, zoals wij dat ook hebben beschreven in onze aanpak broedplaatsenbeleid uit 2020. Vragen 2 en 3 zullen door wethouder Van der Schaaf worden beantwoord.
Ja, dank u wel. Ga ik even in op de specifieke situatie met dus algemeen de waarde van Backbone en initiatieven zoals Backbone zeer worden gewaardeerd. Wel even specifiek in op hoe de situatie hier is, want daar zijn ook denk ik in de media wat verkeerde beelden over naar voren gekomen. Even heel duidelijk, de Travertijnstraat 12 waar we het hier over hebben is al lange tijd, en dat is ook de reden natuurlijk dat we hier tijdelijk gebruik konden toestaan in beeld om uiteindelijk te ontwikkelen tot bijvoorbeeld woningbouw of een andere gebiedsontwikkeling. In de tussentijd, hebben wij het pand verhuurd aan de stichting Backbone 050. En we hebben dus ook geen directe relatie of communicatie met de onderhuurders van Backbone 050. Sterker nog, contractueel is vastgelegd dat de communicatie, dat Backbone zelf communiceert met haar onderhuurders. Bijvoorbeeld over de eindigheid van de huurovereenkomst. En dat is volstrekt helder wanneer die eindig is. Dat is namelijk aan het eind van het jaar. De oude huurovereenkomst overliep tot en met 31-12-2020. We hebben hem nog eenmaal verlengd met 2 jaar, dus tot 31 december 2022. En dan houdt hij ook op. Dat is Backbone bekend, daar is al getekend. En er is ook afgesproken dat Backbone zelf communiceert met de onderhuurders dat het tijdelijk is. En dat betekent dus ook dat die huidige huurders, onderhuurders, ook zelf op zoek moeten naar alternatieve ruimte. Uiteraard zijn wij bereid, en dat geldt trouwens altijd voor initiatieven die tijdelijk ruimte zoeken, om te kijken. We hebben een gemeentelijk makelpunt, zoals het heet, voor maatschappelijk vastgoed wat tijdelijk gebruikt kan worden, om te kijken of we hen iets kunnen betekenen. Maar het is niet zo dat we daarin als gemeente een bijzondere verantwoordelijkheid hebben. Dat hebben we ook heel duidelijk met Backbone afgesproken. Dan over het voorstel naar de toekomst van het pand. Dat is ook de reden waarom we het contract met nog 2 jaar konden verlengen en niet langer. Het pand is in buitengewoon slechte staat. We zien dus ook echt geen mogelijkheden, en dat is ook bekend, ook bij Backbone, dat het pand dat niet te renoveren is, het pand met de huidige gebruikers. Er zit ook nog een forse ontwikkelwaarde op, van zo'n 2,2 miljoen. Ze zijn reeds ingeboekt binnen het onderwijsprogramma. Dat kunnen we ook niet goed maken met het huidige gebruik. Laat staan dat er middelen kunnen worden gevonden om te renoveren. Dat hebben we ook altijd van tevoren aangegeven. Daar hebben we ook al op geanticipeerd. Dus we hebben ook een aantal wijkfuncties de afgelopen tijd die in Backbone zaten, zijn inmiddels gehuisvest aan de Metaallaan vlakbij. Waarvoor in ieder geval weer een periode van 10 jaar op een gelijkbare manier tijdelijk kan worden gebruikt voor als wijkbroedplaats en als wijkbedrijf. Dus er zijn al een aantal wijkfuncties op die manier al verplaatst elders naar de wijk.
Dan vraag 4. Die gaat over het realiseren van tussen haakjes permanente ruimte voor de dergelijke culturele, sociale en commerciële broedplaatsen. Wij willen onze creatieve sector uiteraard huisvesten op een manier die haar in staat stelt om tot bloei te komen. En daarmee ook bij te dragen aan onze Groningse economie, zoals ik daar straks al heb verteld. Ook als creatieve gemeente en city of talent. De 3 belangrijkste uitgangspunten uit onze aanpak broedplaatsen die zijn als volgt. We bieden voldoende en betaalbare ruimte. De 2e is, we dragen bij aan innovatie en vernieuwing. En de 3e, we stimuleren talent en ondernemerschap. En voor dat ruimtelijke aspect onder punt 1 hebben we nadrukkelijk aandacht voor locaties en kansen binnen onze hele gemeente. En zoals u alle weet, neemt de druk op de vastgoedmarkt enorm toe over de volle breedte. En naast de toenemende vraag naar woningen is ook de leegstand onder kantoren fors afgenomen. Sterker nog, onder de frictieleegstand terechtgekomen. Locaties die met een tijdelijke invulling worden ontwikkeld, die worden sneller ontwikkeld voor nieuwe functies. En de huurprijzen per vierkante meter, die nemen hand over hand, met name in de binnenstad, toe. En de vraag naar die werkplekken, die neemt niet af. Dit betekent dus dat de zogenaamde ijzeren voorraad, zoals we die kennen, voldoende huisvesting, zowel tijdelijk als permanent, onder druk komt te staan. Zeker wanneer het mogelijke locaties met grote oppervlakte betreft, zien wij de kansen voor de langere termijn, vooral in wijken buiten het stadscentrum liggen. En dit sluit ook aan bij onze ambitie broedplaatsen beter te integreren in de gemeentelijke gebiedsontwikkeling. Broedplaatsen in hun verschillende verschijningsvormen kunnen sterk bijdragen aan nieuw te ontwikkelen locaties en wijken, bijvoorbeeld in het geval van stadshavens en de Suikerzijde. Het behouden van de creatieve sector koppelen wij daarmee niet vanzelfsprekend aan locaties in en nabij het stadscentrum. Broedplaatsen vergroten de aantrekkelijkheid van nieuwe gebieden door hun levendigheid en creatieve spin-off en creëren economische, culturele en sociaal-maatschappelijke meerwaarde. Nieuwe ruimtes, tijdelijk op basis van leegstandsbeheer tijdens het ontwikkeltraject of in een permanente vorm, enige permanente vorm erna, kunnen daarom dus ook van grote waarde zijn. En een van de uitdagingen en tegelijkertijd grote kansen voor de toekomst ligt dan ook in de mogelijkheid om broedplaatsen voor langere perioden, bijvoorbeeld voor de duur van 10 jaar, ruimte te bieden of zelfs toe te laten groeien naar semi-permanent onderdak binnen onze gemeentegrenzen. Dank u wel.
Dank u wel. En meneer Van Zoelen nog?
Ja, ik ben een beetje in de war en duizelig van beide kanten. Ik hoor 2 verhalen, 1
van de wethouder. Ik vond het wel een creatieve manier van antwoorden.
Ja, het is een effect van wat wil de gemeente, en broedplaatsen zijn super belangrijk en wij vinden het ook belangrijk. En aan de andere kant, er is een creatief broedplaats en wat willen we daaraan doen? En dan is het eigenlijk, wat ik daaruit doorschijnt, dat is niet veel. Er is niks. Er is een andere bestemming voor die locatie en er is communicatie met iemand van Backbone, maar er wordt verder niet actief, proactief vanuit de gemeente de mensen die daar werkzaam zijn benaderd van wat kunnen we voor jullie doen. En daarmee gaat een hele belangrijke plek in Vinkhuizen verloren.
En dit is een statement, even een vraag.
Ja, mijn vraag is dan toch als het om geld gaat van ik hoorde ook dat er wat geld ontbreekt. Ik vind het dan heel erg bijzonder dat er wel over miljoenen en miljoenen en miljoenen wordt gesproken als het over de Oosterpoort gaat. Maar dat hier iets wat zich ontwikkeld heeft, dat we het college hier niks zien doen.
U wilt graag dat er goed contact met hen is en dat er verder gekeken wordt, als ik het goed begrijp.
Nou, dat zou een begin zijn, ja.
Goed, het antwoord ligt bij de heer wethouder Van der Schaaf.
Nou, ik neem hier met kracht afstand van deze suggestie. We hebben juist uitstekend contact met Backbone. We hebben juist heel veel als gemeente erin geïnvesteerd de afgelopen jaar om dit überhaupt mogelijk te maken. Dit is juist een manier om broedplaatsen in het leven te houden, dat je met tijdelijk gebruikt werkt. Dat gaan we ook weer aan de metaal aan doen, op de suikerzijde. Dat betekent ook dat het op een gegeven moment afloopt. Als je daar niet aan wilt houden, dat kan, maar dan gaat het kostenplaatje inderdaad enorm omhoog. Dat is een keuze die je kan maken. Maar dat is wat anders dan te suggereren dat we als gemeente hier niks aan doen. Dat hebben we juist wel gedaan. Dus deze suggestie vind ik echt, als je al veel geld hebt, ik vind hem goedkoop.
Wethouder Benjamin is nog.
Nou, wij willen bovendien gebruikers niet in een onveilige situatie onderbrengen. Dus waar onze verantwoordelijkheid ophoudt, is dus ongeveer hier.
Het antwoord is helder. Misschien is meneer Van Zoelen niet tevreden, maar hier zullen we het mee moeten doen. Dan gaan we naar de laatste vragen van de D66-fractie over Colosseum. De heer Jim Lo en You. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het sluit natuurlijk enigszins aan. Het gaat natuurlijk over de stichting Colosseum, die de indoor skatebaan beheert en exploiteert. Zij zien zich genoodzaakt, nu toch het einde voor Backbone dichterbij komt en ook nog, zoals we net hoorden, het ook nog deels onveilig is, om de skatebaan voort te kunnen zetten op de plek waar ze nu zitten. En zij zullen dus nu op vrij korte termijn naar de andere locatie moeten uitwijken. Die zijn moeilijk te vinden. De kans is vrij groot dat ze in een kleinere, minder geschikte locatie terechtkomen, daar waar eigenlijk deze sport enorm geëxplodeerd is in aantal beoefenaars. Het is de bond ook van skaters die verreweg het meeste is gegroeid de afgelopen jaren. Eigenlijk vinden wij dat we een accommodatie als een binnensport, BMX en skatebaan in deze gemeente niet kunnen missen. En daar maken we ons dus zorgen over. Zeker ook omdat met name pubers en adolescenten hier hun sportdeelname vinden. Daar waar ze bij verenigingen vanaf een jaar of 14, 15, zien we in de cijfers, grotendeels afhaken. Het is ook de groep van wie de sportdeelname het meeste is gedaald de afgelopen jaren. Dus vandaar de vijf vragen die we hebben gesteld aan het college, waarbij de eerste vragen wat meer gaan over. Hoe beoordeelt het college eigenlijk het belang van Colosseum en deze sporten? En hoe ziet het college de Groningse situatie ten opzichte van die van zowel grote als middelgrote steden? En uiteraard ook de laatste twee vragen echt gericht op een oplossing. En zijn benieuwd naar de reactie van het college daarin.
Wethouder Jongman.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, het college ziet inderdaad dat urban sports in zijn algemeenheid en ook de skatesport enorme populariteit is er toegenomen. Nou, dat hoeven u en ik elkaar niet te vertellen. Daar hebben we ook onderzoeken naar gedaan en we hebben ook laten landen in de ontwikkeling van een skatepark in een stedelijk skatepark in het Stadspark. Daar gaan we ook samen met de skate community ook stappen inzetten op ook het verbeteren van bestaande skateparken in de openbare ruimte. Nou, Rijdiep enzovoort, Kardingen, Haren, we zijn druk bezig. En we zijn nog aan het kijken met Topsport Noord en met de Skateboard Federatie of we ook kunnen starten met een skateboard talent hub hier in Groningen. Dus kortom, sportief, alle aandacht. We begrijpen ook heel goed de behoefte aan een goede binnensportaccommodatie voor urban sports. In een aantal andere steden hebben ze ook al urban hubs, zoals het dan heet. En dan komen al die verschillende disciplines ook bij elkaar. Het onderzoek wat City Legends eerder heeft gedaan wordt, is daar ook geadviseerd om daar ook voor in Groningen mogelijkheden toe te verkennen. En dat vinden we ook een hele mooie stip op de horizon om te kijken of dit te realiseren valt. Echter, even kijkend ook naar de beantwoording op de vorige vragen. Het is al geruime tijd bekend bij de hoofdhuurder van Backbone 050 dat het huidige contract niet verlengd gaat worden. En dat betekent dus ook dat het skatepark Colosseum en het BMX Pedalpark op zoek moeten naar een nieuwe locatie. Wij zien deze indoorvoorzieningen als een belangrijk onderdeel van het Groninger sportlandschap, zoals ook al eerder toegelicht. Meerdere urban disciplines komen samen en we zien ook dat het regionale aantrekkingskracht heeft. Wij zijn ook zeker bereid, zoals ook eerder al benadrukt bij de andere partijen, om mee te denken met het Colosseum in het zoektocht naar een goede nieuwe locatie. Er is een groeiende druk op de maatschappelijke vastgoedmarkt en het wordt dus daarmee ook een uitdaging, maar we hopen en verwachten dat het gaat lukken om een nieuwe plek te vinden. Even als toelichting, in het verleden hebben we ook eerder daarin bijgestaan, want toen zaten ze uit mijn hoofd aan de Paradijsvogelstraat, hebben mij die verhuizing ook mee, mee mogelijk gemaakt, maar in ieder geval heel erg goed meegedacht en dat willen onze mensen ook heel erg graag en dat gaan we dus ook graag nu weer doen.
Meneer Lohendieu nog?
Ja, twee vervolgvragen dan. Dank voor de beantwoording allereerst. Het is hoopgevend. Mooi ook om te horen dat het college bezig is met het Skateboard Talent Hub. De vraag is wel, is het Colosseum daar dan ook bij betrokken bij de ontwikkelingen rondom Skateboard Talent Hub? Want het is heel mooi dat een niet-Groningse partij als City Legend daarbij betrokken is. Maar we hebben hier natuurlijk ook eigen kracht in de gemeente als het gaat om deze sporten. En ten tweede, het is helemaal bekend hè, dat al geruime tijd bekend is dat dit eindig is. Nou, daar heeft de Colosseum natuurlijk een verantwoordelijkheid in om daar naar een oplossing te zoeken. Maar dat is natuurlijk ook bij het college bekend. Dus de vraag aan het college of, omdat het al geruime tijd bekend is, wat er dan al gedaan is om te kijken naar een alternatieve locatie.
De wethouder.
De eerste vraag, je kunt iets niet ontwikkelen zonder de club zelf te betrekken. Dus het wordt niet als een gedropt en wij weten wat goed voor u is. Tuurlijk maken die daar onderdeel van. En er zijn ook echt mooie voorbeelden elders uit het land. Uw tweede vraag is wat specifieker, maar ik heb net benadrukt dat wij ervan zijn en dat we graag mee willen denken. Maar dat wel in een gezamenlijk optreden is met het onderwerp zoals net ook besproken. Dus we kunnen niet één iemand wel helpen en de ander niet helpen. Dat moeten we in zijn gezamenlijkheid beoordelen. Het is een lastig fenomeen in deze vastgoedmarkttijd, als dat een goed woord is. Ik begrijp wat ik bedoel. Maar ik heb u echt heel duidelijk aangegeven dat wij echt bereid zijn en ook al in overleg waren. Want het is voor ons niet een verrassing. Wij waren in overleg, we zijn in overleg en blijven in overleg.
Ik zie meneer Lohendieu tevreden knikken. Dat betekent dat wij dan aan het eind gekomen zijn van dit vragenuur. Dan sluit ik deze bijeenkomst.